God spoort ons telkens weer aan om ons leven te toetsen aan zijn bedoelingen. We willen daarom luisteren vanmorgen naar een eigentijdse vorm van de 10 geboden. Eigentijds om met wat minder afgesleten woorden in de spiegel van ons leven te kijken. Na die woorden zingen we van gezang 247 de versen 1, 2 en 3. En daarna kunnen de kinderen van Bijbelgroep 1, niet 2, 1 naar boven gaan. Wil je zinvol leven? Wil je leven betekenis krijgen in het licht van Gods bedoeling? Dan moet je je niet laten leiden door eigenbelang, door vooroordelen, door geld en door macht. Dat zijn allemaal afgoden. Laat je alleen leiden door die ene God van liefde. Niets van wat op aarde bestaat is het waard om als God vereerd te worden. Alles op deze aarde is een verwijzing naar God. Niet meer, ook niet minder. Wie zich beroept op de naam van God, dient er ook naar te handelen. Anders ben je schijnheilig. Arbeid is niet het laatste doel van ons leven. Ieder die werkt, heeft recht op rust. Tijd voor vrienden, voor jezelf. Tijd om God te bedanken voor wie je bent. Kinderen, heb respect voor je ouders. En ouders, heb respect voor je kinderen. De ene generatie dient zorg te dragen voor de andere. Zo geven we het leven aan elkaar door. Alleen zo verkrijgen we een evenwichtige samenleving. Alle dodelijk geweld is uit de boze. Wij zijn geen heer en meester over het leven van anderen. Mensen die beloofd hebben elkaars levenspartners te zijn, moeten ervoor knokken om zich aan die belofte te houden. Zonder trouw aan elkaar verwildert de samenleving. Het is verkeerd om je zaken toe te eigenen waarvoor je niet hebt gewerkt. Geef ieder waar hij of zij recht op heeft. Door zuiver en oprecht en in waarheid te leven, maak je de wereld bewoonbaar. Het is van fundamenteel belang dat we de begeerte naar meer bezit, naar meer consumptie in bedwang houden. Want zij schendt de naaste liefde en is de wortel van alle kwaad. Wees daarom een zegen voor elkaar en voor anderen en vervul zo de bedoeling van Gods Torah, van Gods onderwijs. Tot zover.
kinderen mogen naar voren komen eerst. Goedemorgen allemaal. Wie heeft er wel eens mazzel gehad?
Niemand? Nee? Nog nooit mazzel gehad?
Heeft er iemand een idee wat mazzel is? Misschien weten... Ja?
Geluk.
Geluk. Eigenlijk betekent het geluk of boffen. Hebben jullie nooit geboft? Toch wel? Ja? Echt niet? Ik zie iemand heel hard nee. Jij wel eens geboft, vertel.
Mijn oma die had een keer een bakje ringen. Jolien paste ze niet en toen kreeg ik ze, want ik paste ze wel.
Kijk, dat is nog eens boffen. Nou, vandaag gaat het in het verhaal ook over boffen, maar ik ga jullie het verhaal niet vertellen. Dus blijf nog even spannend. Rens, jij hebt een heel mooi plaatje gekleurd en die mag je hier opplakken. Nou jongens. Plak niet meer. En daarbij het woord mazzel of geluk. In het verhaal wat jullie boven verder krijgen te horen, gaat het over Barabbas. En Barabbas, die had ook mazzel. Heeft er iemand al een beetje een idee waar het dan over gaat? Ja, over Barabbas, dat snap ik. Goed, dan gaan jullie het verder horen. Dan blijft het nog even een verrassing en dan kun je thuis vertellen wat voor mazzel Barabbas dan had. Er moesten nog 2 plaatjes opgeplakt worden. Kom maar. Het ene plaatje is van 3 kruizen. Nou, dat heeft... Dat verhaal dat komt nog. En het andere, het middelste plaatje. Blijf te plakken. Kun jij vertellen wie dat is, dat plaatje? Jezus, heel goed. Ik laat het zo nog even zien. Dan mogen jullie rustig naar boven gaan.
Zullen we samen bidden? Heer, in ons zingen gebruikt hebben woorden als opstaan uit de dood. Die dood is zo ellendig dicht bij ons soms. In de dood van onze naaste, van onze broer, maar ook in het natuurgeweld, in het regeren van despoten, in zoveel facetten van het leven. Soms worden we de zombie van. Maar we zijn vanmorgen hier, Heer. We zijn bij elkaar gekomen om daar bovenuit getild te worden. Om aan de einder andere perspectieven te zien, als we ons verlaten voelen in de woestijn. Een perspectief van oneindige liefde van uw kant. Van steeds weer woorden van bemoediging en woorden van troost. En precies dat bieden we van u af. Wilt u ons bemoedigen, in ons zingen, in ons spelen en ook woorden aanreiken die ons kunnen raken. Dan putten we weer uit uw bron van hoop. Dan willen we gezalfd worden met uw vuur. Heer, zo bidden we u dat we in dit uur u mogen tegenkomen, u mogen ontmoeten. Door woorden van mensen heen, dat we geraakt worden, aangeraakt door uw geest. En zo stellen we ons dan ook open voor uw woord en zeggen: spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Dan gaan we nu over tot de lezingen en die zullen vanmorgen gedaan worden door Dorenda Brams. Lucas 15.
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij: iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij 1 van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als 1 van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring om zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren.
Dankjewel. Dan willen we nu naar de preek luisteren en na afloop van de preek zingen gezang 1, alle versen 1, 2, 3 en 4. Op het scherm een schilderij van Rembrandt, 1668, De verloren zoon. Erg beroemd. We hebben dadelijk ook nog een andere schilderij over de vrouw met de drachme, met het pennetje. Maar deze steekt er toch wel bovenuit, denk ik. Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Als je gaat winkelen, dan zie je wel eens een kind dat zijn ouders kwijt is. Ik herinner me uit mijn eigen kinderjaren dat we in Rotterdam waren. Mijn moeder en een paar kinderen. En ook mijn jongste broer Bert. Bert was een jaar of 5. We kwamen in V&D. En daar raakten we Bert kwijt. Overigens, ik zou ook kunnen zeggen dat hij ons kwijtraakte. Wie is nou wie kwijt? Normaal gesproken ga je in zo'n geval elkaar lopen zoeken. Volwassen mensen doen dat door van twee kanten in actie te komen. Maar een klein kind kan dat nog niet. Dat voelt zich hopeloos en verloren in de drukte. Die weet niet waar die is. Die gaat schreeuwen, die gaat huilen, die gaat bleren. Onze Bert deed het anders. Hij ging bij de deur staan. En daar bleef hij op ons wachten. Hij ging niet zelf zoeken. Het zoeken liet hij aan ons over. Hij dacht, hier, bij de ingang, daar zal ik wel gevonden worden. Daar moeten ze langskomen. Ik weet nog dat mijn moeder hem prees. Dat heb je slim gedaan, jongen. Voor alle duidelijkheid, deze ontboezeming is niet een deel van mijn familieleven, want mijn broer zou het zeker anders gedaan hebben. Dit is deel van een inleiding van de preek van dominee Blokhuis uit Nieuwegein. En daar is dus ook de preek van. Maar met dit voorbeeld hebben we wel gelijk de clue, de kern van de preek te pakken. Vanmorgen gaat het over mensen die God kwijt zijn, maar het gaat nog veel meer over God die mensen kwijt is. In Lucas 15 vertelt de Heer Jezus 3 gelijkenissen die we gelezen hebben, waarvan de derde wel de meest bekende is, de gelijkenis van de verloren zoon. Misschien is het wel zo dat we ons in die derde gelijkenis het beste kunnen verplaatsen, want het is de enige gelijkenis waarin wij onszelf iets zien doen. Wij keren terug tot God. Die beweging van de zoon naar de vader. We denken ook dat dat vooral om die beweging gaat in de gelijkenis. Als ik God kwijt ben, dan moet ik iets gaan doen, denken we. Dan hangt het van mij af of ik hem weer terugvind. Ik moet die beweging naar hem toe maken. Maar als we er eens goed over nadenken hoe die verloren zoon terugkeert, dan moeten we toegeven dat die beweging van hem naar zijn vader toe nou niet bepaald zo'n denderende was. Want waarom wil hij eigenlijk naar zijn vader terug? Als we vers 17 lezen, bij mijn vader is brood in overvloed, plenty brood thuis en ik heb honger. Het is helemaal niet zozeer iets van berouw waarom hij terugkomt. Het is gewoon honger dat hem naar huis terugdrijft. En natuurlijk, hij prevelt er maar een paar vrome zinnetjes bij. Ik heb gezondigd. Maar je kunt twijfels hebben bij het motief van die bekering. Het gaat in deze gelijkenis dan ook niet zozeer om de daad van de zoon. Nee, Jezus vraagt ons in de vertelling hier aandacht voor die vader. Hij vertelt het vanuit de belevingswereld van de vader. En dat vergeten we nogal eens. Wij gaan meestal uit van die zoon. En als we het aan onze kinderen vertellen, dan leven we ons helemaal in die zoon. Die zoon die zijn vader kwijt is. Maar gelukkig, happy end, hij vindt zijn vader terug. Maar Jezus vertelt hier precies het omgekeerde. De vader is zijn zoon kwijt en de vader vindt zijn zoon weer terug. Dat is precies dus het omgekeerde. Het belangrijkste is niet dat de zoon zijn vader terugvindt, maar de kern van deze gelijkenis is dat de vader zijn zoon heeft gevonden. Nou zult u denken, dat is toch hetzelfde? Ze zijn elkaar kwijt en wie nou als eerste de ander terugvindt, dat is dan toch niet zo belangrijk? Is het nou niet spelen met woorden dat de vader zijn zoon vindt en dat niet de zoon zijn vader vindt? Nou kijk, en nu is het goed om die andere eerst twee gelijkenissen er eens bij te halen. Daar gaat het dus om een schaap en een drachma of een schelling of een munt. En wat zegt Jezus? Is het schaap soms zijn herder kwijt? Is de munt die vrouw kwijt? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Een munt heeft geen gevoel. Wat zegt Jezus? Een herder verliest zijn schaap. Een vrouw verliest de drachme. De Heer Jezus vertelt hier dus zo, dat we niet denken aan wat dat schaap voelt of wat die munt meemaakt. Nee, het gaat hier puur om het gevoel van de herder en om het gevoel van de vrouw. En het loopt straks ook uit op hun blijdschap. De blijdschap van de engelen in de hemel. Hoe komt de verdwaald schaap weer terecht? Moet het op zijn reuk afgaan? Moet hij gaan draven door de woestijn totdat hij zijn kudde weer terugvindt? Jezus zegt, zijn zoon schaap is verloren. Dat wil zeggen, er komt niks meer van terecht. Je hoeft er heus niet op te rekenen dat hij uit zichzelf nog terugkeert. Nou, een herder weet dat. En een goede herder heeft hart voor zijn schaap. Hij heeft met dat beest te doen. Hij weet, zonder mij gaat hij dood. Een slechte herder zal alleen maar aan zichzelf denken. Hij gaat namelijk rekenen. Ik heb er 100, eentje minder, 99. Het kost me in ieder geval niet een paar nachten als ik daar achteraan ga. En misschien kost het ook nog mijn leven, dus dat doe ik niet. Zulke herders bestaan, die zo denken. We lezen ervan bij de profeet Ezechiël. Wee de herders die zichzelf wijden. De herders die allen, die alleen maar aan zichzelf denken en die geen hart hebben voor hun schapen. Hun vet eten jullie. Met hun wol kleden jullie je. Het gemeste slachten jullie, maar wijden is er niet bij. De zwakke schapen versterken jullie niet. De zieken genezen jullie niet. De gewonden verbinden jullie niet. De afgedwaalde haal je niet terug. En de verloren schapen zoek je niet op. God is zo kwaad op die herders. Je weet dat een verdwaald schaap in de woestijn zal omkomen, maar je laat het stikken. Je weet dat een verloren schaap de kudde niet meer zal vinden, maar je laat het gaan. Wie moeten er nou zoeken? De herders. Van de herders moet het initiatief uitgaan. Zo is God. Die wil geen enkel schaap kwijtraken. Het staat ook heel mooi in Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk over het lijden van Jezus. Wij allen dwaalden als schapen. Wij allen. Dus niet 1 op de 100 en de andere 99 niet. Wij allen dwaalden. En wat zegt God dan? Zie maar dat je de herder weer terugvindt. Nee, wij allen dwaalden als schapen, maar ja, en dan komt de Heer Jezus. Hij draagt ons. Hij draagt ons op zijn schouder. Hij neemt daarbij ook nog onze zonde op zich en onze ziekte. Dat is de herder van Jesaja 53. Hoe ben je herder? De mensen waar Jezus tegen praat in Lucas 15 zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat zijn mensen die absoluut geen liefde hebben voor de mensen die hun zijn toevertrouwd. Ze schelden erop. Dat is de massa die de wet niet kent. En ze kijken vanuit de hoogte neer, in het bijzonder op de tollenaren en de zondaren. Dat zijn helemaal verloren schapen. Mannen en vrouwen die niet deugen. Ik dank u, God, dat ik niet zo ben, zo bidden de fariseeën. En ze halen hun neus op als Jezus contacten legt met deze mensen. Maar Jezus zegt, ik ga erop af. Ik ga ze zoeken. Al kost het me dag en nacht. Al kost het me mijn leven. En dan komt Jezus met die tweede gelijkenis van die schelling, van dat drachme. Had die schelling beter op zichzelf moeten passen? Tussen twee haakjes even iets over die schelling, over de drachme. De Joodse bruiden hebben op hun voorhoofd een sieraad. Dat bestaat uit een even aantal schellingen. Bijvoorbeeld 5 links en 5 rechts. Je kunt je voorstellen als je één zo'n schelling kwijt bent, hoe erg dat is. Dat is niet zomaar een tiende van je vermogen. Nee, dat betekent je sieraad is niet meer compleet. Je kunt dat ding niet meer dragen. Je loopt voor aap. Het is waardeloos geworden. Zo erg is het als God een mensenkind kwijt is. God zegt, joh, God zegt niet, joh, ik heb er nog 9 andere over. Nee, die ene schelling is voor hem onmisbaar. Hij zegt, dat kan ik niet missen. Die wil ik niet kwijt. Zo kostbaar bent u in zijn ogen. Intussen ligt die schelling misschien wel gewoon op de grond, maar hij geeft geen kick. Hij voelt ook geen gemis. Hij denkt niet, och, wat had ik het vroeger toch goed toen ik aan die bruidstooi zat. De schelling is er zich niet van bewust dat hij iemand kwijt is. Zo zijn verloren mensen die zomaar God zijn kwijtgeraakt. Zo zijn er verloren mensen die God zomaar zijn kwijtgeraakt. En soms hebben ze dat zelf niet eens in de gaten. Want nogmaals, gemeente, het gaat in deze gelijkenissen niet erom dat de zondaren God kwijt zijn. Het gaat erom dat Hij mensen kwijt is. Het gaat er niet om dat wij Hem vinden, maar het gaat erom dat Hij ons vindt. In het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 14, lezen we eigenlijk hetzelfde. De mensen die zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer, die komen niet. Ze hebben allemaal een verontschuldiging, u kent dat verhaal wel. En wat zegt de Heer dan? Ga de straten en de stegen van de stad maar in en breng de bedelaars en de misvormden en de blinden en de lammen hier. Dat zijn in de beelden van die tijd de tollenaars en de zondaren. Ga ze zoeken. Die mensen hebben er absoluut niet op gerekend dat ze bij God mochten komen. Ze waren al lang niet meer naar hem op zoek. Ze zouden het niet durven. En nu zegt God, ik heb jullie gevonden. Ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik heb mijn drachme gevonden dat ik verloren had. Mijn zoon die dood was, ik heb hem teruggevonden. Wat zegt deze gelijkenis dus over God? Dit. Hij neemt zijn verlies niet. Hij legt zich er niet bij neer. Ik zeg het even wat gek. God kan niet tegen zijn verlies. Hij kan het niet aanzien dat er iemand verloren gaat. Dat wil hij niet. Iemand zegt, ja, dat willen wij mensen toch ook niet. Wij kunnen toch ook niet tegen dit soort verlies. We willen toch ook dat onze kinderen gered worden en onze buren en onze vrienden. Ja, daar moet ik toch even wat meer van zeggen, want natuurlijk willen we dat. En toch zit er in ons iets van dat fariseeënbloed. Wij schiften. Wij bepalen die wel, die niet. De zondaren, de verloren mensen. Nou, die eigenlijk niet. We hebben allemaal iets van Jona. Het is er voor ons en niet voor de anderen. Velen van ons zijn opgevoed met een strenge God. We hebben daardoor iets fariseïstisch over ons, iets onbarmhartigs naar andere mensen toe. En soms ook naar onszelf. We zien God vaak als de strenge Heer die ons opjaagt, die ons afmat, die ons afbeult. Een kwaaie herder die de meeste van zijn schapen verloren laat gaan. We denken fariseïstisch dat de Heer wacht op ons gezoek, op onze geestelijke ijver. We denken dat ons geloof staat of valt met onze acties. Alsof wij ons kunnen rechtvaardigen. Alsof we het zelf kunnen verdienen. En als we een iets wat afdwalen, dan denken we, dan moeten we er zelf ook maar weer de weg voor terug zien te vinden. Onze kerkvader Johannes Calvijn, die heel veel goede dingen heeft gedaan, heeft ons ook geleerd dat onze God al bij de aanvang van de wereld twee groepen mensen in zijn gedachten had. Een kleine groep van uitverkorenen, die worden gered. En de rest is volgens Calvijn eeuwig verloren. Ik geloof dat een hoofdstuk als Lucas 15 ons nu net iets anders wil leren. De Heer Jezus zegt hier niet, hier heb je de uitverkoren mensen en daar de verloren mensen, en jammer dan. Nee, die verloren mensen, daar is Jezus nou juist ook voor gekomen. De gelijkenissen in Lucas 15, dat moeten we goed zien, zijn een boodschap voor de fariseeën en de schriftgeleerden. De gelijkenis van het schapen van de schelling is gericht tegen de trotse fariseeërs en de schriftgeleerden. Ook van die mensen die zich te groot voelden voor Jezus. Die heel zwart-wit dachten, heel gearriveerd. Je bent binnen, net als wij, of je bent verloren. Jezus leert ze, dat verloren, dat kom ik nou juist zoeken. En in de hemel is het feest om de bekering van een zondaar. God telt ze, één voor één. God zegt niet, jij bijvoorbeeld wel, jij bijvoorbeeld niet. Nee, God is oprecht blij met iedereen die die weer vindt. Gun onze God die blijdschap. De vader van de verloren zoon zegt tegen de oudste zoon, je moest blij zijn, vrolijk zijn. De fariseeën, die gunnen God die blijdschap niet. Over het lot van de zondaars kunnen ze alleen maar pessimistisch denken en met chagrijn. Maar Jezus zegt, mijn vader wil een feest aanrichten voor tollenaren en zondaren. Voor de jongste zoon en voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij wil ze er allemaal bij hebben. En dan moet iedereen zich toch zeker wel bekeren. Ja, God wil dat de mensen in hem geloven. Zo eindigt ook het stukje schriftlezing met een zondaar die zich bekeert. Maar voorop staat hier het doorzoeken, al maar doorzoeken van God. Het uiterste van God. Al moet de onderste steen boven komen. Al moet hij alles ervoor overhoop halen. Al moet hij zijn eigen kind ervoor offeren. Hij moet en hij zal mensen terugvinden. Ik vind dat ontzettend vertroostend. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat er iemand kwijt blijft. Zonder die ene is zijn bruidstooi nooit compleet. Maar die fariseeën die zijn veel zuiniger. Die geven maar weinig mensen een kans. Zondaren, verloren mensen, afgeschreven. Maar als je de rijkwijde van het evangelie wil begrijpen, de breedte en de diepte van Gods verlossing, dan moet je eens goed doordenken over dit hoofdstuk, over deze gelijkenissen. God zoekt ons op. Hij weet als de beste dat we zo verloren kunnen zijn dat we hem niet kunnen vinden. Geef niet, dan zoek ik jou toch, zegt hij. Nog één ding. Is het niet gevaarlijk geweest van Jezus om zo te preken? Is het niet slap? Is het niet oneerbiedig om daar zo het accent op te leggen dat God ons wel zoekt in plaats van omgekeerd? Maak je daar geen luie mensen van? Dat zou u eens moeten vragen aan die tollenaren en die zondaren met wie Jezus zit te eten. Hen bedoelt Jezus. Ze weten zich gevonden. En wat doen ze dan? Zo begint ook onze tekst. Ze plachten bij hem te komen, staat er in de oudere vertaling. Ze kwamen hem steeds weer opzoeken. Ze hadden de gewoonte om hem op te zoeken. Ze waren niet bij hem weg te slaan. Ze dronken zijn liefde in. Hoezo, gemakzuchtige christenen? Ze zijn er vol van. In de tweede gelijkenis, de gelijkenis van het muntje, is het een vrouw die de Heere God mag uitbeelden. Zij laat ons de eeuwige zien als een God die over de vloer van de wereld door het stof kruipt om het verlorene te zoeken. Dat is nou precies wat Lucas Jezus in zijn leven heeft zien doen. Jezus heeft ons die gelijkenissen niet alleen verteld, hij heeft die gelijkenissen ook gedaan. Daar getuigen binnenkort Goede Vrijdag en Pasen van. Amen. En het gebed zal door Annette gedaan worden.
Ik mag met jullie danken en bidden. In de eerste plaats wil ik heel graag danken voor het leven van broeder Gerard van Limburg. Als ik de verhalen zo hoor en begrijp hoe hij zijn huis altijd open had staan voor de mensen in de buurt die zomaar binnen konden wandelen, dan denk ik van nou, dan is dat een levend voorbeeld voor ons geweest van hoe je open gemeente kunt zijn. En dat is een mooi voorbeeld. Verder willen we ook graag voor Ad en Connie bidden. Ad mailde mij en wil ik jullie graag voorlezen. In november 2009... heeft hij ons al deelgenoot van het feit dat er zorg was om zijn broer Kees, die toen een paar dagen kwijt is geweest, vermist werd. Maar hij is gelukkig toen gevonden, alhoewel de zorg om hem bleef. Afgelopen woensdagnacht kreeg Ad het bericht dat zijn broer was overleden, op de leeftijd van 68 jaar. Hij heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt en ja, dat is heftig. Omdat hij alleenstaand was, is het nu aan Ad en aan zijn zus om de begrafenis te regelen. En deze zal aanstaande woensdag plaatsvinden in Kees' woonplaats in Amsterdam. Door de lange voorgeschiedenis zijn Ad en Connie, ja, om zo te zeggen, toegerust om hiermee om te gaan. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk heel moeilijk en zijn ze heel verdrietig en zullen we ze graag bij onze Heere God brengen. Verder willen we ook voor Anja en Marcel Dijkstra bidden. De vader van Anja, die is heel erg ziek, die zit al jaren in een rolstoel, heb ik begrepen. En hij heeft nu
vocht achter zijn longen ligt aan de beademing. En dat is gewoon heel erg zwaar. En ze zouden hem nog heel graag een poosje bij zich houden. Ik geloof volgende maand, dan zouden ze 50 jaar getrouwd zijn. Volgende week. En nou, ook daarvoor willen we bidden. We komen op allerlei manieren nogal eens dood tegen. En dat is bepaald niet makkelijk. Ik was zelf gisteren op een begrafenis van een neef. En toen las zijn zus de volgende tekst voor. En die wil ik eigenlijk graag aan jullie voorlezen. Waarin staat: de dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent de macht aan haar wet, aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Nadat we voor deze mensen gebeden hebben, wil ik ook graag een moment stilte nemen. Er gebeurt op het moment zo ontzettend veel in de wereld, wat er in de krant op je afkomt aan beelden over Libië, Japan, de Ivoorkust, Koranverbranding. Maar aan anderzijds ook jongeren die kotsend op straat over de grond rollen. Kinderen die zwanger zijn, vrouwen van 63 die zwanger zijn. Ik kan het in ieder geval allemaal niet meer bijhouden. En ik denk wel meer van ons. En daarom, ieder kan dat op zijn eigen manier dan bij onze Vader brengen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, allereerst wil ik u danken dat u een God bent van hoop. Dat u een God bent die op zoek is naar ons en die inderdaad door het stof van de wereld kroop om ons te vinden. Dank u wel dat u ons vindt, dat u niet ophoudt met zoeken. Dank u wel dat u zo'n groots en genadig God bent. En dank u wel dat we iets daarvan ook mochten zien in onze broeder Gerard van Limburg. Dat hij gewoon daar in zijn buurt zijn huis mocht openstellen. Mensen maaltijd bracht, dat hij mensen zag. Dank u wel, daar Vader. Dank u wel wat u in hem aan de mensen om hem heen gegeven hebt. Vader, God, we willen u ook bidden voor Ad en Connie. De dingen waar zij doorheen gaan. Heer, zegen ze met kracht. Met energie. U kent hen allebei, door en door. Pak hun hand vast en leid hen door deze tijd. Dank u wel dat u dat doet. En tegelijkertijd wil ik u ook hierin voor al die mensen bidden die geconfronteerd worden als ze zo'n bericht horen met wat ze daarin zelf tegen zijn gekomen. We willen dit bij u brengen. Dank u wel, Vader, dat u niet loslaat. Dank u wel dat we zo ook de vader van Anja Dijkstra bij u mogen brengen. En Anja en Marcel zelf. Heer, u kent hem. U weet wat hij nodig heeft. U draagt zijn broze leven in uw handen. En wilt u Marcel en Anja ook met die gedachte zegenen? Dat hij bij u veilig is, hoe dan ook. Machtige God van hemel en aarde, zo willen we ook in een moment van stilte deze wereld met alles wat het beroert en bezighoudt bij u brengen. Ieder op onze eigen manier. Dank u wel, Vader, dat u naar onze gebeden luistert. Of we heel zacht fluisteren, of keihard schreeuwen. U hoort het. En u bent een betrouwbaar God. Dank u wel, in de machtige naam van Jezus. Amen.
Dan zullen nu verdere mededelingen gedaan. Wilma.
Ja, mijn naam is Wilma Thijs. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Voor vragen over de dienst of over onze gemeente zal ik samen met Teus aan het achterin staan. Organist is vandaag Jaap Mulder. En de collecte zometeen is voor de stag. We verwelkomen vanmorgen een nieuwe familie, de familie Acarina. Zij zijn nieuwe leden van onze gemeente. Marcel en zijn vrouw Carmen en hun kinderen Demiano en Marcelle. U heeft ze misschien al eens een keer bij ons in de kerk gezien. En ze zullen zich nu aan u voorstellen. Ze zijn afkomstig uit de Zuid-Molukse kerk in Opheusden.
Goedemorgen, broeders en zusters in Jezus Christus. Allereerst gaan onze condolences uit naar de twee rouwende families. Zoals net ook al is aangegeven, u kent ons inmiddels. Van een paar keer zien rondlopen hier. Wij willen ons in ieder geval even voorstellen. Mijn naam is Marcel Acarina.
Ik ben Demiano.
Ik ben Carmen.
En ik ben Marcelle.
Goed, zoals ook net is aangegeven, wij komen van de Zuid-Molukse kerk in Opheusden. Wij wonen wel inmiddels al 22 jaar hier in Eindhoven, maar wij gingen vanuit Eindhoven naar de Betuwe om naar de kerk te gaan. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, de afstand is veel te ver. We zijn ook een tijdje zonder kerk geweest. En zoals ook in het woord van God staat vermeld, zoek eerst mijn koninkrijk en al het andere zal je gegeven worden. En die zegen hebben wij inmiddels mogen ontvangen. Waar staan wij voor als familie? Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is. En zoals nu ook in de paastijd wat komt, geloven wij ook in dat Jezus Christus onze redder is. Dat wij al inmiddels zijn gekocht en betaald door zijn bloed. Hij is voor ons gekruisigd, gestorven, opgestaan, opgevaren ten hemel. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort om de wil van God te laten doen. En ook door ons. Want er staat niet voor niets geschreven in de Bijbel, in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar een eeuwig leven zal hebben. En daar staan wij voor. En onze enige hoop is dat, dat u ons zal opnemen binnen uw gemeente, opdat wij ook de liefde naar elkaar toe kunnen uitstralen en ook elkaar kunnen bemoedigen met Gods woord. Rest ons u allen een gezegende week toe te wensen. Bedankt voor uw aandacht.
Heel hartelijk welkom. We hopen dat jullie snel thuis zullen voelen. En zo te horen kunnen we ook een hoop van jullie leren. U kunt nog steeds namen aanleveren voor de vacatures in de kerkraad. Aan het einde van het seizoen zijn er 4 nieuwe ouderlingen nodig. 1 voor jeugdouderling en nog 2 diakenen en nog iemand voor scriba. Achter in de kerk liggen nog briefjes. U kunt de namen daarop noteren en in de doos die daar staat stoppen. Maar u kunt ook de namen doormailen naar de scriba. Komende donderdagavond, 7 april, is er een gemeenteavond. Onderwerpen zijn de kerkelijke begroting voor 2011, de plannen voor het liturgisch meubilair. Verder zal de beroepingscommissie over hun voortgang rapporteren. En de voorzitter van de kerkraad zal een impressie geven over het kerkraadswerk. De aanvang is om 8:00 en u bent hartelijk welkom. Na de kerkdienst is er koffie drinken en daarbij een praktisch verzoek. We zoeken nog een paar handen om te helpen met koffie inschenken. Dus wie daar zin in heeft, hartelijk welkom in de keuken. Vanmiddag is er een jeugddienst in dit kerkgebouw en Hans van de Veen zal deze dienst gaan leiden. En het thema is: welke taal spreek jij?
Oké, dan zullen we nu de collecte houden voor STAG, Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. En daarna willen we dan zingen het aangegeven lied 487. Thank you. zang 487. Laten we van hier gaan en Gods zegen over ons afbidden met woorden die in sommige Zuid-Afrikaanse kerken worden gebruikt. De Heere onze God, Hij zegene jullie. Hij laat jullie voeten dansen. Hij geeft jullie kracht aan jullie armen. Hij vervult jullie hart met tederheid en jullie ogen met een lach. De Heer onze God, Hij geeft ons allen de kracht om in deze wereld geloof, hoop en liefde een gezicht te geven. De Heer zegene ons, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.